Welkom bij Surinaamse voorouders Peunde, de podcast van de Stichting voor Surinaamse Genealogie. Net als de vorige aflevering, aflevering 6, speciale aandacht voor vrouwen in de Surinaamse genealogie. Twee nazaten van Javaanse contractarbeiders vertellen over hun zoektocht naar hun familiegeschiedenis en de impact daarvan. We beginnen met Joan Mertodirio over de reis van haar grootouders van Java naar Suriname.
Ik ben Joan Mertodirio en woon in Rotterdam sinds ik 1,5 jaar oud ben. In januari 1973 ben ik met mijn ouders met het vliegtuig naar Nederland gekomen vanuit Suriname. Vanaf kleins was ik nieuwsgierig naar mijn familiegeschiedenis. Mijn oma van moederskant vertelde daar ook regelmatig over. En als tiener maakte ik al een stamboom. De verhalen van mijn vaderskant kreeg ik niet mee, omdat mijn ouders gescheiden waren en mijn vaders familie in Suriname woont. Ik ging toen zelf op zoek, online, maar op een gegeven moment ook in de archieven, omdat ik online de informatie die ik zocht niet kon vinden. Zo stuitte ik dus tijdens wat zoekwerk in het Stadsarchief Rotterdam op het spoor van de aankomst van twee van mijn voorouders op de Wilhelminakade in Rotterdam. Heel verrassend, omdat ik natuurlijk zelf regelmatig langs de rivier de Nieuwe Maas over de kades heb gewandeld, maar nooit wist dat mijn voorouders hier ook voet aan wal hebben gezet. In 1907 zijn dus twee van mijn voorouders over die Nieuwe Maas getransporteerd. Zij zijn van boord gegaan van het vrachtschip de Besoekie en zetten voet aan wal op de Wilhelminakade. De grootvader van mijn vader heette Mertodirio. Dat was zijn naam die genoteerd werd toen hij tekende als contractarbeider. De andere voorouder heette Katidja. Zij was mijn bed-bed-overgrootmoeder. Zij kenden elkaar volgens mij niet voordat ze op het schip stapte, maar blijkbaar kreeg ze wel een verbintenis, omdat later de dochter van Katidja de partner werd van Mba Mertodirio. Hun gegevens vond ik online in het Nationaal Archief. En daar vond ik ook de naam van mijn vader terug, omdat vroeger van de contractarbeiders werd bijgehouden wanneer ze kinderen kregen. In het archief zitten soms ook foto's die bij vertrek uit Java of bij aankomst in Paramaribo werden gemaakt. Er was geen foto van Mba Katidja, maar wel een foto van Mba Mertodirio. Het was een bijzonder moment voor mij toen ik die foto zag. Een foto van een jonge man met een bordje om zijn nek met de naam Mertodirio daarop. In de blik in zijn ogen zag ik geen geluk of avontuur, eerder angst en onzekerheid. En ik heb me altijd afgevraagd wat de dromen of angsten van hem waren. Of hij heimwee had, zijn familie miste en waarom hij niet terug naar Indonesië is gegaan. Die foto sterkte mij in mijn verdere zoektocht. Mijn voorouders die tekenden met een duimafdruk voor een 5-jarig contract om aan de andere kant van de wereld te gaan werken. Onder welke omstandigheden ze dat deden, was onduidelijk. Maar het is wel duidelijk dat het arme mensen waren en dat ze in Nederlands-Indië al onder een koloniaal systeem leefden en dat in Suriname eigenlijk herhaalde. Dus eigenlijk hadden zij een dubbele koloniale geschiedenis. Vanuit Semarang, een stad op het eiland Java, in voormalig Nederlands-Indië, zijn mijn voorouders op 6 juni 1907 met het stoomschip de Besoekie naar Rotterdam vervoerd. Het schip was van de scheepvaartmaatschappij de Rotterdamse Lloyd. De Besoekie was een vrachtschip en de contractarbeiders werden in de ruimen van het schip vervoerd. Ik vond deze informatie in de oude scheepsjournalen die in het Rotterdamse Stadsarchief zijn opgeslagen. Een scheepsjournaal is een soort dagboek van de reis van een schip waar bijzonderheden over het weer, de havens die men aandoet en de vracht die men meeneemt en de passagiers die men vervoert in worden genoteerd. Ook overlijdens worden daarin genoteerd. Het is best een bijzondere bron van informatie als het gaat om het vinden van verhalen over je voorouders. Zo was er dus te lezen dat mijn voorouders twee van de 250 contractarbeiders waren die op dit transport zaten. Het waren 106 gehuwde, 272 ongehuwde mannen en 72 ongehuwde vrouwen. Ook stond er in het scheepsjournaal vermeld dat tijdens de reis twee contractarbeiders overleden. Eén vrouw, ze heette Sarinem en was 22 jaar. Ze overleed aan exhaustio. Dat stond in het scheepsjournaal. Het was een woord dat ik niet kende. Ik zocht het op en ik begreep toen dat het uitputting betekende. Heel verdrietig. Ja, misschien is ze ook wel overleden aan verdriet van het vertrek vanuit haar moederland. De andere overledene was een jonge man. Hij pleegde waarschijnlijk zelfmoord, want een patrijspoort in de buurt waar hij sliep stond open. Zo stond dit genoteerd in het scheepsjournaal. De omstandigheden op het schip waren dus niet best. Het schip met mijn voorouders kwam uiteindelijk na 47 dagen op 2 augustus 1907 aan op de Wilhelminakade in Rotterdam. Vanaf hier werden ze per trein naar Amsterdam vervoerd en met het schip de Prins Willem II werden ze naar Paramaribo vervoerd. Mba Khadija is bij aankomst opgenomen in het hospitaal, nog een teken dat de situatie op het schip slecht was, en is daarna te werk gesteld op plantage Marienburg. Ook Mba Mertodirio werd daar te werk gesteld. Na de contracttijd werkte hij ook nog op de plantages Constantia, Catadonia en Concordia. Mijn voorouders waren twee van de bijna 33.000 contractarbeiders die vanuit voormalig Nederlands-Indië naar Suriname zijn gebracht ter vervanging van de tot slaaf gemaakte om te werken op de plantages. Voordat mensen vanuit Java werden geworven, zijn er ook Chinezen uit verschillende gebieden in Azië als contractarbeider geworven en ook bijna 34.000 Hindustanen uit India. Vorig jaar ben ik zelf voor het eerst naar Indonesië geweest en heb onder andere het gebied waar mijn voorouders woonden bezocht en ook de havens van Tanjung Priok en Semarang, van waar mijn voorouders zijn getransporteerd naar Suriname. Kortom, het gaat om een bijzondere geschiedenis die meer onderzoek verdient en ik zelf ben nog niet uitgespeurd. Ik heb een deel van mijn energie ook gestoken in het opzetten van de website javaansecontractarbeidverteld.nl. Hier hoop ik in de toekomst, samen met anderen, nog meer verhalen te vertellen over nazaten van Javaanse contractarbeiders.
Surinaams familieonderzoek is onlosmakelijk verbonden met de geschiedenis van het land zelf. Maar wat is de invloed van deze geschiedenis op met name vrouwen en met name Javaanse vrouwen? Monique Koosman is zelf van Javaanse afkomst en ze is in het dagelijks leven systeemcoach. En met haar ga ik praten over de impact van het doen van familieonderzoek op zichzelf en andere zaken. Of op anderen ook. Welkom Monique, fijn dat je er bent. In deze aflevering staan vrouwen centraal. Jij hebt onderzoek gedaan naar jouw voormoeders of jouw voorouders. Wil je als eerste vertellen wie jij bent en waarom je heel graag op zoek wilde gaan naar jouw voormoeders?
Dankjewel Peggy voor deze uitnodiging. Daar ben ik heel dankbaar voor om niet alleen mijn stem, maar ook de stemmen van mijn voormoeders te laten horen. Dus dankjewel nogmaals daarvoor. De aanleiding om op onderzoek uit te gaan en te gaan graven in het Nationaal Archief, in de database voor Javaanse contractarbeiders, heb ik al heel lang gehad. En tijdens mijn long-covid-periode heb ik ook die keus gemaakt. En waarom? Ik heb mij van kleins af aan heb ik mij nooit gezien gevoeld, nooit begrepen gevoeld. Ik voelde me anders dan anders. Ik ben opgegroeid in een boerendorpje waarvan wij heel lang de enige kleurlingen waren.
Je bedoelt een boerendorpje in Nederland?
Ja, dat klopt. En dat boerendorpje was, met alle respect zeg ik dit, het boerendorpje was genaamd Drunen, onder de rook van de Efteling. Ik heb daar enerzijds wel fijne herinneringen aan, maar anderzijds waren die herinneringen ook gekleurd door uitsluiting. Want wij waren de enige kleurlingen. Ik voelde me er enerzijds niet bij horen, omdat ik niet in een traditioneel gezinsvorm ben opgegroeid. Ik ben opgevoed. Ik ben door de vader van mijn biologische moeder opgevoed. En op de basisschool, de middelbare school, ik was het enige kind. Ja, dat zorgde voor heel veel vragen die ik niet kon beantwoorden, waardoor ik me ook anders voelde. Ja, dat heeft heel lang doorgewerkt, het anders zijn.
Toen al wist je, ik wil op zoek gaan naar mijn geschiedenis, mijn eigen geschiedenis of niet?
Ik wilde op zoek naar mijn geschiedenis, omdat ik bepaalde momenten in mijn leven te maken kreeg met de Javaanse gemeenschap, waaronder een Miss Java-verkiezing. En ik ben in een boerendorpje opgegroeid, niet wetende wat de Javaanse gemeenschap dan zeg maar inhoudt, qua gerechten, qua omgang. En toen ik die Miss-verkiezing had gewonnen, kwam ik in een wereld terecht. Er werd een wereld voor mij geopend.
Wat ik mij dan afvraag, hoe kom je dan op het idee om aan een Miss Java-verkiezing deel te nemen?
Het was niet mijn idee, het was het idee De wens van mijn inmiddels wijle tante, die heeft mij opgegeven en feitelijk onder lichte dwang mee laten doen. En uit liefde voor haar heb ik meegedaan, want ik zag dat het haar heel trots en heel blij maakte. En ja, en tot mijn verrassing heb ik die verkiezing gewonnen. Maar het heeft me wel op een andere reis gebracht. Van ja, dit is de Javaanse gemeenschap en waar ik niet mee ben opgegroeid. Ja, en wat zijn nou mijn Javaanse roots? Wat is nou mijn geschiedenis? En heel wat jaren later stuit ik op de Javaanse database. Daar heb ik ontdekt wie mijn overgrootmoeder is, de moeder van mijn opa. En inmiddels de geschiedenis al lezende kwam ik tot de schokkende ontdekking, maar ook de verklaring waarom ik me nooit gezien heb gevoeld, waarom ik altijd een rotgevoel kreeg bij bepaalde situaties.
Je wijdt er nu 2, 3 zinnen aan, maar de route van het doorspitten van die database tot het ontdekken van dat gemis dat je al die tijd voelde, dat lijkt mij heel ingewikkeld. Is dat ook zo geweest voor jou?
Ja, dat was het ook. Het is een behoorlijke zoektocht geweest.
Want hoe ben je te werk gegaan? Er is een database van Javaanse contractarbeiders die naar Suriname gingen. Daar ben je in gaan zoeken. Je hebt de naam van wie ingevuld en wie kwam toen tevoorschijn?
Ik heb de achternaam van mijn grootvader ingevuld. Dat is de naam Sutorejo. En daar kwam ik uit op gegevens van zijn moeder, die volgens de gegevens en tot in hoeverre die op waarheid berusten, die laat ik even in het midden. Maar op basis van de gegevens was zij 24 toen zij arriveerde in Suriname op een bauxietplantage Mungo genaamd. 2 jaar later kreeg ze haar kinderen. En op basis van haar sterfdatum blijkt dus dat ze in totaal 16 jaar heeft geleefd in Suriname.
Je kwam erachter dat jouw overgrootmoeder een relatief kort leven heeft geleid in Mungo en dat wierp vragen op bij jou?
Ja, ik vroeg me af hoe haar leven is geweest om op zo'n jonge leeftijd, hè, volgens de gegevens was ze 24, maar als ik naar haar foto kijk, dan zie ik een kind. En ik had haar dan tussen de 10 en 12, 13 misschien. En als ik op basis van wat ik waarneem, en ik heb ook de vraag gesteld aan anderen, en die geven hetzelfde aan. Dat is geen vrouw van 24, maar dat is een kind. En als ik daarvan uitga en kijk naar de gegevens die zijn geregistreerd, dan blijkt dus dat ze heel jong kinderen heeft gekregen. Ze is in 1920 aangekomen. In 1922 heeft ze haar eerste kind gekregen. 2 jaar later is ze bevallen van mijn grootvader. En vervolgens in totaal 7 jaar tijd heeft zij 4 kinderen gebaard. En als ik kijk naar de omstandigheden, de fysieke leefomstandigheden, op een bauxietplantage waarbij chemische stoffen vrijkomen, zou dat te maken hebben met haar overlijden op haar 40ste. Het betekent dat mijn grootvader 12 jaar was toen zijn moeder kwam te overlijden. Nou, dat zijn levensingrijpende gebeurtenissen, hè? Het overlijden of een verhuizing. Ja, wat voor impact heeft dat op hem gehad? Zou dat ook verklaren, hè, zijn gedrag, hoe hij zich verbaal heeft geuit in mijn opvoeding?
Was dat positief of negatief?
Mijn grootvader sprak altijd met stemverheffing. En ik voelde wel dat daar liefde achter zat. Maar tijdens mijn onderzoek bedacht ik me, als dit de omgeving is waar hij in is opgegroeid, in een harde omgeving waar mensen elkaar met ruwe woorden elkaar bejegenen, dat verklaart zijn opvoeding, met harde woorden, luide woorden, heel streng, heel directief, dan begrijp ik dat. Het was niet leuk als kind, want ik ging mij vergelijken met andere Nederlandse kinderen waarbij zij in een gezinssituatie op zijn gegroeid, vader, moeder, en waarbij ze naar de Efteling gingen of gingen picknicken. En op de basisschool vroegen ze, Monique, wat heb jij gedaan Waarop ik antwoordde, ja, ik ging de Koran lezen met mijn grootvader. De Kowatte, wat is dat? Ja, de Koran. Ik ben vol tegenstellingen opgegroeid.
In het onderzoek heb je dus dingen gelezen die te maken hebben met de leefomstandigheden van je overgrootmoeder en je grootvader. Maar waarom is het er nooit van gekomen om met je grootvader te praten over de tijd van toen hij opgroeide en zijn moeder verloor?
Mijn grootvader heeft me altijd opgevoed met de woorden wis meneng, en dat betekent wees stil. Of de woorden wis tjarki, dat betekent laat maar zitten. Orapopo, dat is niet erg. En als ik daarmee ben opgegroeid, dan hou ik me daar ook braaf aan. Dus ik ga ook geen vragen stellen.
Maar wilde je die vragen ook wel stellen?
Ik wilde die vragen stellen. Ik heb vragen gesteld. Ook de vraag van waarom ben ik niet bij mijn ouders? Waar is mijn moeder? Waar is mijn vader? Wat is er gebeurd? En Steef was het antwoord, wis meneng. Er werden geen antwoorden gegeven. En dat heeft bij mij wel een zaadje geplant. En niet alleen de vragen die ik stelde aan mijn grootvader, maar ook aan de familieleden, aan mijn voornamelijk tantes. En dat heeft bij mij een zaadje geplant om op onderzoek uit te gaan, om antwoorden te krijgen, want ik had zoveel gevoelens die ik niet kon plaatsen. Zoveel vraagtekens. En ja, die rotgevoelens, die hebben me ook geblokkeerd in mijn ontwikkeling. Want ik durfde niet.
Je groeide in principe op met meer vragen dan antwoorden. Mm-hmm. Op de vraag waarom je niet bij je ouders bent opgegroeid. Wanneer kwam dat antwoord? Kwam dat voor dat je met het onderzoek begon naar je grootvader en zijn moeder?
De vragen die ik stelde aan zowel mijn grootvader als mijn biologische moeder werd op dat moment niet beantwoord. Mijn grootvader reageerde met laat maar zitten op zijn Javaans. Het is niet erg. En mijn biologische moeder, haar reactie op het voorval, reageerde ze met dat is niet gebeurd.
Oh, maar je kende haar wel. Je kende je biologische moeder wel.
Ik kende haar. Ze werd aangeduid als dat is jouw moeder. Maar ik ben dus opgegroeid met mijn jongste tante en mijn jongste oom. En mijn grootvader behandelde mij als zijn jongste dochter. Want hij zei tegen mij, roep Lientje, want ze moet even naar de winkel om brood te kopen. Dus zo riep ik haar ook, toch? Lien, patikon op arptukurotti langs door.
Terwijl het je tante was.
Terwijl het formeel mijn tante is. En dat geldt dus ook voor mijn jongste oom. Roep André, want hij moet me even helpen om de auto te wassen. Dus in die verhouding ben ik opgegroeid. Dat mijn ooms en tantes mijn zussen en broers zijn. Tot het moment dat ik wat groter werd. En toen kwam een vrouw op bezoek en die werd aangeduid als dat is jouw moeder. Maar zij ging om met mijn tante en oom als zijnde zus en broer. Waardoor ik in verwarring raakte. Maar wacht eens even, dat is mijn zus en mijn broer. Hoe kan het dan jouw zus en broer zijn als jij mijn moeder bent? Dus ik raakte in verwarring.
Op dit moment zijn dus veel zaken voor jou helderder geworden, omdat je dus jouw biologische moeder leerde kennen. Welke invloed hebben die woorden om stil te blijven gehad op jouw zelfbeeld en op jouw verdere leven?
Die hebben een behoorlijke impact gehad. Eigenlijk tot zelfs voor een aantal jaren geleden nog. Ik ben nu 53. Ik werd geveld door COVID, gevolgd door long-COVID. En dat was in 2020. Toen pas besefte ik de impact van het zwijgen, het stil blijven. Alle vragen die ik had, die mocht ik niet stellen. Het werd weggewoven als zijnde niet ter zake doend, niet belangrijk. Dus wat ik voelde, wat ik dacht, was niet belangrijk.
Vind je dit iets typisch voor iedereen, zeg maar elke familie, of iets typisch Javaans, dat zwijgen?
Een mooie vraag. In mijn werk als systeemcoach en in andere onderzoeken en gesprekken en bijeenkomsten worden verhalen gedeeld waarbij ik kan concluderen dat dit voor iedereen geldt. In elke familie zijn er familiegeheimen en wordt er gezwegen. Enerzijds kunnen familiegeheimen, die zijn bedoeld om het goed te houden, om het te beschermen. Maar anderzijds kunnen familiegeheimen ook een desastreus effect hebben, waardoor je geblokkeerd wordt. En helaas is dat, of gelukkig, is dat mijn ervaring geweest.
En waarom gelukkig?
Omdat ik daardoor ben uitgenodigd om een andere keuze te maken. En ik heb de keuze gemaakt om op onderzoek uit te gaan. En mijn onderzoek is onder andere gestart bij die Miss Java-verkiezing. Daar is een zaadje geplant. Een ander moment is mijn onderzoek geweest om in de database te gaan zoeken. En daar ben ik uitgekomen op mijn overgrootmoeder, de moeder van mijn grootvader. En aan de hand van gegevens, die leiden mij naar de geschiedenis, de omstandigheden.
Is het ook duidelijk geworden wat voor werk je overgrootmoeder deed?
Die kan ik niet opmaken uit de database. Daarvoor zal ik in gesprek moeten gaan met familieleden. Maar ja, wees maar stil. Heb het er maar niet over. Het is allemaal heel pijnlijk. Het is verdrietig. En net zoals zoveel families, alles wat verdrietig en pijnlijk is of beschamend is, daar wordt niet over gesproken. Ja, dat geldt ook voor mijn familie.
Heel veel dingen zijn universeel, zullen we maar zeggen. Maar er zijn sommige zaken die typisch Javaans zijn. Waar liep jij tegenaan als Javaans vrouw of kind? Als het gaat om het doen van onderzoek naar je familiegeschiedenis?
Als kind opgevoed te worden met de woorden Bismeneng, blijf stil, of Orapopo, of Vischarke, laat maar zitten, het is niet erg. Ja, dat neem je toch onbewust mee in elke fase van mijn leven.
Heb je het ook met andere Javaanse vrouwen over gehad? Wat voor impact dat heeft op hun?
Oh, jazeker. Ja, ik heb samen met Legien hebben wij een project vormgegeven genaamd Javaanse Vrouwen. En een aantal bijeenkomsten georganiseerd waarbij Javaanse vrouwen aanwezig waren. En in een hele veilige setting zijn er hele persoonlijke intieme verhalen gedeeld.
Tijdens jouw mindere periode, namelijk long covid, heb je toch iets gedaan wat je heel graag wilde kennelijk. Dat is onderzoek doen naar jouw achtergrond. Wat heeft het je concreet opgeleverd?
Het heeft zoveel inzichten gegeven en die inzichten brengen rust. En rust is fijn, want in die rust ontstaat een ruimte. En kan ik ook mijn ruimte innemen? Ja, en dan mijn ruimte om me verder te ontwikkelen. En dat ik niet langer de last draag van mijn voorouders of van mijn ouders. Door het zwijgen, de familiegeheimen. Het niet praten over gevoelens en gedachten. En wat heel belangrijk is. Want alleen dan kun je keuzes maken, kun je bewust worden. En die bewustwording is heel belangrijk.
Aan het begin van het gesprek had je het over een gat in jezelf waarmee je rondliep. Is dat gat hiermee gedicht of niet?
Het gat is grotendeels gedicht. Het zal er altijd zijn en dat is ook goed, dat is ook nodig, want dat houdt me ook grounded, nederig. Maar het gat is wel gevuld met heel veel antwoorden, maar vooral ook met rust. Ik begrijp nu waarom dingen zijn gegaan zoals ze zijn gegaan en dat het een oorzaak en gevolg heeft. En wat ik veelal zie is dat het gedrag wat mensen vertonen, dat een geschiedenis heeft. Laten we op onderzoek gaan naar die geschiedenis. Woorden geven aan je gevoelens en aan je gedachten is heel cruciaal. En dat leidt er ook toe dat je eigenaarschap kan nemen over je eigen leven. Omdat ik altijd stil moest zijn, geen vragen mocht stellen. Dat komt voort uit de geschiedenis van mijn overgrootmoeder en mijn voormoeders als, ik vind het een heel akelig woord, maar de onderzoeken, de boeken liggen daar helaas niet om. Dat mijn voormoeders, Javaanse voormoeders, als wegwerpproducten zijn gebruikt. En het woord product, wat deed dat met mij? Ik vond en vind het afschuwelijk. Want een product heeft geen gevoel. Een product heeft geen gedachte. Dus als dit betekent dat mijn voormoeders zijn weggemaakt, zijn weggezet als producten, wat voor impact had dat op hun leven? En wat hebben ze doorgegeven?
Denk jij dat dat mogelijk is? Dat zij dat hebben doorgegeven?
Ja, absoluut. Dat is een gegeven. Net zoals jij bent opgevoed door jouw ouders. De gewoonten en gebruiken, de normen en waarden, de bejegening, hoe je elkaar aanspreekt, hebben meegegeven. Zo hebben mijn voorouders dat ook uiteindelijk aan mijn grootvader meegegeven. En omstandigheden zijn heel belangrijk. En het is belangrijk om het daarover te hebben en om verhalen te vertellen, zodat je begrijpt waar je vandaan komt, maar dat je daardoor ook keuzes in kunt maken. Keuzes die jou helpen in jouw leven. En niet dat jij het leven leidt van jouw familie. Zij hebben hun keuze al gemaakt. Wat je ziet bij families van, ja, je moet dokter of arts of advocaat worden, of je moet dit worden, want dat is al zo in de familie. Of ja, ook het stigma wat wordt gegeven aan bepaalde etniciteiten. Heel lang heb ik me boos gemaakt over het stigma van Javaanse vrouwen, dat zij welgewillig zijn, dat zij van seks houden, dat ze er wel pap van lusten, dat Javaanse vrouwen altijd buitenvrouwen zijn. En ik had daar zo'n rotgevoel over en die druk me heel zachtjes uit. En in mijn onderzoek, onder andere in databases, in geschiedenisboeken, heb ik antwoorden gekregen waar dat vandaan komt. En met die kennis stelt mij in staat om daar andere keuze in te maken, om daar anders op te reageren. Dat ik inderdaad reageer vanuit mijn keuze en niet langer vanuit het patroon. Ja.
Het heeft jou duidelijk geholpen in jouw proces. Wat zou je aan anderen aanraden die ook op zoek willen naar hun familiegeschiedenis en misschien ook met zo'n rotgevoel rondlopen zoals jij destijds?
Waar iedereen op dat moment ruimte voor heeft. Je gaat pas in beweging komen als je er echt last van hebt. Toch? Een rotgevoel, dat is goed. Het hoort rot te zijn. Want alleen dan kom je in beweging. Als je iets als last ervaart en je kiest ervoor om het niet langer als last te dragen, dan ga je andere stappen zetten. Dus die last is goed.
Dat is eigenlijk het moment waarbij je moet denken van, hey, nu moet ik actie ondernemen en dit kan een richting zijn.
Ja, en de richting kan zijn op onderzoek uitgaan binnen de familie, familieleden vragen. Je kunt gebruik maken van de database, Javaanse contractarbeiders of andere databases. Je kunt ook onderzoek uitgaan bij de Stichting Surinaamse Genealogie. Maar vooral sta stil, durf te voelen, durf te ontdekken. Wat voel je en welke gedachten? Hoe rijmt dat zich met elkaar? En helpt jou dat in wat jij wilt bereiken? En dat je niet langer laat tegenhouden of beperken door patronen uit het verleden. Want in het verleden zijn altijd keuzes voor jou gemaakt. En dat is hoe het werkt. Als jij niet kiest, dan wordt er voor jou gekozen en besloten.
Duidelijk. Hartelijk bedankt, Monique Koosman, voor jouw verhaal. Dit is het einde van dit tweede deel van deze podcast, waarin vrouwen centraal staan. Wilt u meer weten over Surinaamse genealogie? Gaat u dan naar de website van de SSG en dat is surinaamsegenealogie.nl.